Gemeente, laat ons deze bijzondere samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Wij zeggen nu Psalm 42 vers 1. Tijgend het de jacht omkomen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst na den Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Ik wens u een gedeelte te lezen uit de profetie van Jesaja en daarvan het 66e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 4. Wij herzeggen nu Jesaja 66, de versen 1 tot en met 4. Alzo zegt de Heere: de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zou bouwen, en waar is de plaats mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer. Maar op deze zal ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slacht een man. Wie een lam offert, breekt een hond den hals. Wie spijsoffer offert, is als het zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die in een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeisel. Ik zal ook verkiezen het loon hun handelingen, en hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. Ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in mijn ogen, en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Dat zo werd.
Zoeken wij het aangezicht des Heren. God van alle vlees en van alle genade, Verleen ons genadig in de toenadering tot uw troon, de bedekking van het bloed. Zonder bloedstorting zal er geen vergeving zijn. En wie zou kunnen bestaan voor u dat heilige, rechtvaardige, onkreukbare wezen in uzelf? Wanneer we verwaardigd worden vanavond plaats te hebben op de voetbank uw heilige voeten, wilde u onderscheid maken waar het niet is. Ganse schepsel heeft zijn weg voor u verdorven. En wat geldt voor het ganse geslacht, hebt u op de school van vrije genade geleerd aan een erfdeel dat u door wederbarende genade vernieuwde, de waarachtige godskennis verleende, een doorleefde zelfkennis deed aanvaarden, opdat er ruimte zou komen voor die eenzijdige en blanke gerechtigheid van het Lam. Wanneer we vanavond hier zijn op deze plaats, met alle herinneringen, is het een bijzondere dienst. Ze staat in het teken van uw getuigenis, in het teken van de stichting die u in de weg van uw goedgunstigheid nog wilde hebben, in de tijd dat de aanvallen op uw getuigenis zo vermenigvuldigen. En dat is niet nieuw, Heer, want ook uw kerk beleed in het leer- en troostboek of het u behagen mocht alle boze aanslagen die tegen uw heilig woord worden bedacht te verhinderen. We moeten overal maar indachtig voor gemaakt worden. Want de Satan gaat voorwaar rond als een briesende leeuw, zoekende wat hij kan verslinden. Maar hij gaat ook als een engel des lichts door uw gemeente. Zijn naam is leugenaar van de beginnen. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. En in volle wapenrusting staat hij gereed om al datgene wat met uw werk en de heerlijkheid van uw woord samengaat te bestrijden. En er is maar licht van de hemel nodig, want wanneer we het woord in zijn zuivere openbaring missen, missen we zeker het getuigenis van uw eeuwige geest, diezelfde auteur die dat woord gaf, inspireerde. Het is diezelfde geest die alleen in de waarheid leidt en die de verborgenheden van uw woord ons kan openen. Ach Heer, we belijden, het is God die in onze werkt, beiden het willen en werken naar zijn welbehagen. Daar sluit de mens zich volmaakt buiten. En nu ligt het niet in de natuur van de mens om dat te eigenen. We willen wel ingesloten, maar niet buitengesloten worden. Om dan als een buitengezet mens er door u in en bij gezet te worden, op grond van de eenzijdige en volmaakte verdiensten van het Lam. Het is een uur waarin we ook denken mogen dat 25 jaar terug in deze plaats het werk van de GBS een aanvang mocht nemen. We hadden toen niet kunnen denken hoe dat het zich zou kunnen ontwikkelen. Maar het was wel een waarheid dat de ogen van velen open gingen voor de verderfelijkheid van vertalingen en daaraan verbonden leer die aftrokken van die oude bevindelijke waarheid die de vaderen overgeleverd was. En nu mocht het u behagen wanneer we daarbij stilstaan, niet stil te staan bij mensen en mijn gebeurtenissen, maar hoe dat het u behaagt door uw getuigenis te wonen en te werken. En dat u door alle tijden en eeuwen zult doorgaan om datzelfde werk dat u zonder ons in ons werkt te verheerlijken. Gort, o houd het zwaard aan uw zijde. Rijd voorspoedig op het woord uw waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. Uw pijlen zijn scherp. Vijanden zullen onder uw val zullen treffen eens harts van koningsvijanden, wat we van nature alle zijn. Maar u moet het ons leren, u moet het ons maken, u moet het ons bekend maken door de douw van woord en geest. Anders gaan aan al deze dingen voorbij. Mogen allen u opdragen die hier mogen samenkomen, dat het onder uw lieve gunst mogen zijn en dat vanavond het woord door uw geest geopend werd en dat deze avond mensen werden bekeerd. Gedenkt onze jeugd, het opgroeiend geslacht. Ook in deze grote gemeente zou u het kunnen behagen uw kerk te bouwen, zoals u in de vorige tijden zo rijkelijk uw voetstappen zet. We denken ook aan de kerkenraad van deze gemeente, bedeten met wijsheid van den hemel. Denkend ook aan uw knechten die hier mogen arbeiden, dat ze een goede opgang in de vreze uws naams hebben en uw weldadigheid openbaren door hun bediening vruchtbaar te stellen. Denkt ook het bestuur van het comité, heren. Sommigen zijn al zo lang bij dit werk betrokken, een viertal al 25 jaar. U kent hun levensavond, u kent hun kwalen, u kent hun zwakte. De reis naar de eeuwigheid, ze is niet verzegeld in onze activiteiten. Maar ze ligt gegrond in de arbeid van hem die zijn ziel stelde tot de rantsoen voor velen en die alle natuurlijke arbeid en natuurlijke werkzaamheden als grond komt af te wijzen. U hebt het zelf gezegende en de doodgevende middelaar getuigd toen de dochteren Sions achter u kwamen en zich op de borst slaande u beklaagden en u getuigden dat u die tranen niet behagelijk waren. Weent niet over mij, maar ween toch over uzelf, want de dagen zullen komen dat zij die onvruchtbaar zijn gelukzalig zullen worden genaamd en die buiken die niet gedragen en die borsten die niet gezoogd hebben, ze zouden te prijzen zijn vanwege uw gerechten. Lieve koning, doe ons verstaan dat er maar één gerechtigheid is waar u plaats volmaakt in de weg van van de zielzalvende leidingen door uw lieve geest. Wil het werk van de stichting zegenen, hoeveel een zie niet die noodzakelijkheid en zie niet de gevaren, terwijl we om ons heen steeds weer opnieuw herinnerd worden aan de aanslagen op uw getuigenis. U gaf ons eenmaal onder uw zegen, uw woord, dat we het bewaren mochten. Gedenk ook aan degene die met ons niet kunnen samen zijn, wat nog kan meeluisteren. Geef thuis, indien het u behagen, nog een afdruk van uw tegenwoordigheid. En u bent een God van verre en een God van nabij. We zijn samen verklaard in uw woord. We hebben allen gezondigd, we derven allen. De heerlijkheid Gods, de diepten van Adams val en verlorenheid liggen als een oordeel op het ganse menselijk geslacht. Wie we ook zijn en waar we ook zijn. Denk aan de noden, de zorgen die we de Heere betrouwen en allen die uw gemeente dienen. Zegen het werk, o God, waartoe we vanavond een bijzondere zin samen zijn. En uw knecht die eenvoudigheid onder de duil van uw geest tot verheffing van uw aanbiddelijke naam en dat om u verbonds wil. Amen. Wij zingen Psalm 17, de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat God mij uit ons redt. En luister dan naar mijn gebed en heb uw oren tot mijn klachten. En het vierde maakt u wel dan wonderbaar. De versen 3 en 4 van 17 wordt er nu gecollecteerd bij de uitgang. Nu. Is één rondgang hartelijk aanbevolen.
eeuwigheid schepsel. Krachtens de scheppingsheerlijkheid als de mens versiert met het beeld Gods. De diepte van de val heeft van dat scheppingsbeeld niet doen overblijven. Vanaf dit ogenblik is dit de mens wel een eeuwigheidsschepsel, maar hij richt zich op de dingen van de tijd. En als het gaat over het leven na dat leven, heeft hij daar zo zijn eigen invulling aan gegeven. Koninkrijk Gods, de openbaring van het Koninkrijk Gods leeft wel bij vele mensen. Maar de wijze waarop de Heere dit bouwt, en de wijze waarop de Heere alzo zijn naam verheerlijkt, is een grote verborgenheid. Het is opmerkelijk dat als ons leerboek spreekt over de heerlijkheid van het Koninkrijk Gods, dat ze dit verwoorden in onze Heidelberger in de tweede bede van uw Koninkrijk komen. En dan beleiden ze, moet u eens goed luisteren, dan beleiden dat dit is, uw Koninkrijk komen, regeer ons alzo door uw woord en door uw geest. Daarmee heeft de kerk der ouden beleden dat de regering van het Rijk Gods middelijk geschiedt door het woord. Maar er staat meer. Als het gaat over de komst van Gods Koninkrijk, dan zeggen ze: en verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, en met schaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord worden bedacht. Dan gebruiken ze dat tweemaal toe. Het woord, het heilige woord. Het woord dat in de hand Gods onmisbaar tot leiding en regering van Gods gemeente is. Maar wetende de kennis van de diepte van de val en van de gruwel van de zonde, van de machten die zich tegen dit koninkrijk verzetten, wetend dat de Satan in zijn volle wapenrusting aanvalt op het woord. En daarom die ingrijpende bede die ik u voorlas, verstoor toch, dat vermogen ze niet. Maar verstoor toch die werken des duivels en alle heerschappij. Dus dat zijn machten die zich openbaren, die zich tegen uw heilig woord stellen en wat bedacht wordt om dat heilige woord te ontkrachten en te vernietigen. Waarom vanavond deze korte inleiding, als we hier samen zijn, mensen, in het licht van onze gereformeerde bijbelstichter. En ik heb in het verleden en meer in het midden van u hiervoor geweest, en toen de historie achtergronden van het tot stand komen van onze Statenbijbel toegelicht. Het waarom dat we er zijn en waarom dat de Heer vergunde dat we dit nog mogen doen. Omdat die boze aanslagen toen, moet u even denken, 1563, toen dit kostelijke troost- en leerboekje aan de kerk der vaderen openbaar kwam. We staan er u even achter. En als toen al werd gesproken van de boze aanvallen, wat wist men toen van moderne vertalingen? Was het toen niet de bloeitijd van de gemeente Gods? En nu in onze tijd, de ene naar de andere vertaling rolt, allerlei stichtingen gaan stamelen. Strijd van de kerk, de reformatie ten opzichte van het woord. We schijnen het vergeten te zijn. Immers, bijbelgenootschap, net als bijbel gaat met de Rooms-Katholieke kerk samen tot standkoming van bijbels en bijbelvertalingen. Het is, als we die dingen zien, opmerken, om te huiveren. Boze angst. En waarom dan? Wel, wanneer we de zuiverheid van het eeuwige woord van God loslaten, dat wil zeggen dat we gaan miskennen dat de Heilige Geest als de auteur van de schriften diezelfde schriften alleen maar kan ontsluiten. Want diezelfde auteur die dat woord gaf, vermag alleen maar die schriften te openen. En wanneer we de dauw van de Heilige Geest wegdenken en we denken aan menselijk werk, menselijk kunnen, dan zijn we al bezig om boze aanslagen te verrichten door het woord. Maar als dan deze tijd zo benauwd is, zal de wereld dan toch doorgaan met het bouwen van zijn koninkrijk? Ja, ja. En is het dan nog noodzakelijk om wakker te blijven, actief te blijven? Ja. En dan miskennen we niet al die jaren die hier ook in de gemeenschap van reizen, van arbeid is, aan onze GBS. Ik denk aan de mensen die er al zoveel jaren bij betrokken zijn. Maar dat is toch niet het belangrijkst. Het belangrijkste is, wat doet God met zijn woord? En hoe wordt daar zielsbevindelijk kennis aan verkregen? Ik denk, als we een herdenking mogen hebben, dat dat het allerbelangrijkste is om te overwegen. Daarom had ik gemeend vanavond daarover te denken, uit het woord vanzelfsprekend. En dan wil ik, naar aanleiding van Jesaja 66, met u gaan denken over het laatste gedeelte van het tweede vers. Jesaja 66, het laatste gedeelte van het tweede vers. Maar op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. En dan wil ik met u denken over de ware bouwers van het koninkrijk God. De ware bouwers van het koninkrijk God, en dat noem ik arme bouwers, verslagen bouwers en bevende bouwers. Heel eenvoudig, want dat leert ons de schrift, het gaat duidelijk in het verband over bouwen van het koninkrijk. En dan gaat de Heer met de inleiding van deze tekst, met het woordje maar, afwijzen wat niet bouwt. Maar ook in de tekst heen wijzen wie de ware bouwers zijn. En ik noemde deze arme bouwers. Op deze zal ik zien, op de armen. Ik noemde ze verslagen bouwers, op de verslagenen van geest en op de bevende bouwers, en die beeft voor mijn woord. En dan geven de Heere, het is een geest, de rechte arbeid te verstaan. Wij kunnen weten dat de profetie van Jesaja twee belangrijke tijdperken bevat in de geschiedenis van het oude bondsvolk. Terecht heeft men de profetie verdeeld in het zogenaamde Assyrische tijdperk, namelijk de hoofdstukken 1 tot en met 39.
en het Babylonische tijdperk van 40 tot en met het 66ste hoofdstuk. Is dat belangrijk om dit te overdenken? Jawel, jawel. Omdat immers ook de nieuwe theologie en de exegese die daar onlosmakelijk zich aan moet verbinden, ook dit al heeft omkracht. Men heeft de laatste bladzijden van het boek Jesaja toegeschreven aan een profeet, aan iemand die na de ballingschap was. En waarom? Omdat men de rijke betekenis van de godsopenbaring door zijn woord niet verstond. Want hoe kan nou vanaf 40ste hoofdstuk Jesaja gesproken hebben over een Babylonische tijd? Een tijd die nog komen moet. Een tijd waarin geprofeteerd is van de ondergang en de wegvoering en de terugkeer na 70 jaren en hoe dat gebeuren zou. Nou, dan moet je daar toch bij betrokken zijn geweest. En zo heeft de moderne theologie de schriften aangetast, omdat men niet verstaat dat de schriften door de geest geïnspireerd opvloeien uit de rijke profetische arbeid van de middelaar, die toch in de raad God stond, die in de raad God medebewilligde en alzo door zijn geest de geheimen van de raad Gods aan zijn jongeren heeft bekendgemaakt, aan zijn profeten heeft bekendgemaakt. Is dat zo moeilijk om te aanvaarden? Beleidt de kerk in het leerstuk der goddelijke voorzienigheid dan niet dat een almachtige kracht Gods is, waardoor hij alle dingen regeert en bestuurt tot het door hem bepaalde doel en einde, als dan ook Jesaja 66 voor ons ligt met zijn rijke getuigenis van de herbouw. Van de herbouw van de gemeente Gods na de ballingschap, is dat uit de raad Gods verklaard. Het is de grote profeet en leraar die zijn Jesaja, Jesse, ja, bij de Heer is heil of heil is Heer, dat bekendgemaakt heeft. Dus het verband, zo rijk met het woord van God verbonden, want als u meegeluisterd hebt, dan wordt in die tekst van vanavond het woord gebruikt. Beef voor zijn woord. Wanneer we daarover denken, dan gaat het over de bouwers, het bouwen van het koninkrijk Gods. Luistert u maar, alzo zegt de Heer. De hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijn voeten. Waar is het huis? Waar zou dat huis zijn dat gij mij bouwen, en dat gij lieden mij zou bouwen? En waar is de plaats van mijn rust? Waar de Heer ons door de mond van Jesaja, de profetie van Jesaja, naar heen wil wijzen. Men was aan het bouwen, aan de herbouw bezig. En die herbouw, de wederopbouw dus, om een plaats te vinden voor de rust Gods, zoals de oud-testamentische kerk in de eerste tempel had. En de luister daaromheen met al het gereedschap dat bij de ceremoniële eredienst behoorde, daar was men mee bezig. En nu komt er in de tekst het woordje maar voor. En dat is van Gods wegen een afwijzen van al datgeen wat er gebeurd is. Want al zo zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijn voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij mijn lieden zou bouwen? En waar is die plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest. En hoe het er naartoe ging, en hoe men dacht over de eredienst, dat is u voorgelezen, dat ga ik steeds maar niet herhalen. Maar hoe dat ze over de eredienst dachten, als ze een os slachten, dan sloegen ze een man, en als ze weer een lam offerden, die brak een hondenhals. Wat de vorm, volop vorm. Je kon het zelfs zien. Je zou er zelfs bijna jaloers op zijn als je de contouren zag van de tempel die ze aan bouwen waren en van de ijver waarmee ze bezig waren en het gereedschap dat ze aankwamen sjouwen. En je zou enthousiast zijn voor het werk dat... Maar, Heer zegt, dank u wel, dat werk begeer ik niet. Maar, de Heer stelt deze vraag aan dwaze, ijverige bouwers, gedreven door een liefdeloze, godsdienstige plicht, dat zocht naar grootheid en naar hoogheid, meedenken maak, zonder de geestelijke vernieuwing en zonder de afhankelijkheid van de leidingen van de Heilige Geest. Want als in de woorden van de tekst gesproken wordt van armen, verslagenen en bevende, en dat in de context staat van het woordje maar, dan wil dat zeggen, ze waren niet arm en ze waren niet verslagen en ze beefden niet als ze over de heilige dingen Gods dachten en met de heilige dingen Gods bezig waren. En daarom wees de Heer dit alles af. Gelijk hij in zijn opgang naar de vloekheuvel afwees de bewogenheid van Jeruzalems dochters en de stroom van tranen die geweend werden op de weg naar Golgotha, ook dit behaagde hem niet. Weent over uzelf en weent over uw kinderen. Dat is het niet, zegt de Heer. Het onvernieuwde, onverbrokene, hoge kan mij niet behagen. Dat kan niet bouwen. Dat kan mijn kerk niet bouwen. Dat is niet in overeenstemming met mijn getuigenis. Dat heeft de zalving van de Geest Gods niet. Dat is vorm zonder wezen. Ik denk dat een keer tot eigen hart te leven altijd nodig is. En dat er een erfdeel op aarde is die zegt, bij de ontdekkende leiding van Gods Geest, o God, als de vorm van mijn leven overblijft, zal er dan nog wel wezen zijn. Maar als de woorden, en dat heeft nou verband met bewaren van het woord, vanaf in het woord bewaren, dan waren we ook de leidingen Gods. En als we de leidingen Gods bewaren, dan buigen we voor de orde des heils. En als we buigen voor de orde des heils, dan handhaven we de onderscheidende genadegangen. Dan houden we vast aan de standen van de genade. Dan houden we vast aan de onderhandelingen des levens. Dan houden we vast aan de noodzakelijke staatsvernieuwing en staatsverwisseling, maar ook staatsverzegeling. Ja toch? En dan gaan we naar eens luisteren, mensen, het streven of liever het doelstelling. Het gaat om zielen, om de eeuwigheid, het gaat om Gods eer. Als het gaat over het woord van God. En nu is de Heer in jaloerschap op zijn eer. En hij gaat tot vertroosting en tot bemoediging spreken. Wie nu de ware bouwers van Koninkrijk God zijn. En gaat er maar eens naar luisteren. Is niet zo belangrijk welke plaatsen we innemen, welke functies we hebben, welke organisaties we dienen. We moeten begrepen zijn in het woord. We moeten in het woord verklaard zijn. Het woord, dat is de toetssteen van ons eeuwig zalig zijn. Dat sluit ons erin of dat sluit ons erbuiten. En dan zegt vanavond het woord Gods. Maar op deze... Op deze zal ik zien, en dan is het als de Heere zegt, die, en die, en die. Dat beeld, dat kan een meester in de klas. Dat kan een vader in zijn gezin, als hij iemand bedoelt. Als die onderwijzer in de klas iemand doet, zegt, jij, deze. Of een vader tot zijn kinderen, jij, jou bedoel ik. Het is om jou te doen. En dat is nou wat de Heer doet. Maar dan door de dauw van zijn geest. deze. En dan wijst de vinger Gods. En dan hoop ik gemeente, want dan kunnen gelukkig ook dominees niet. Maar dat de Heer dat vanavond eens doen mag. En dan zeg ik, kijk, dat ben jij. En dat ben jij. Een dwaze bouwer, verkeerd bezig, zonder grond, zonder verwachting, zonder toekomst, met het woord bezig, zonder het woord te verstaan, met het woord bezig en nooit door het woord verstaan. Begrijpt u dat? Op deze zal ik zien Gods oog. En dan zou je vanavond natuurlijk kunnen spreken dat die ogen God zagen. Die zagen daar de herbouw van de tempel. Die zagen al die ijver. Die ogen Gods die zagen die mensen. Maar die ogen Gods zagen ook de armen. Ook de verslagenen van geest. Ook die voor zijn woord beefden. Ook dat zagen de ogen Gods. Nee, het is vanavond niet de plaats om over die dingen breed uit te wijden en over het menselijk van deze tekst te denken, hoe God op mensvormige wijze zich soms in de schrift openbaart. We weten van wel, weten we wel. Gods rechterhand is hoog verheven, en de zeer sterke rechterhand. En waar hij zijn voetstappen zet, doet hij het al ten zegedeen. Zijn ingewand rommel van barmhartigheid. Hier gaat het over de ogen Gods en die zien. U zegt, hoe weet u dat? Ik zeg, dan kunt u vragen aan een mens die in zijn geestelijke banen zweeën op de aarde ligt. Dat kan een eenvoudig mens zijn. Misschien iemand die nauwelijks lezen of schrijven kan. Zo we de oudjes gekend hebben, maar dat Gods ogen er waren, dat wisten ze. Toen de alwetendheid Gods in de leven postvatte. En de Heer ze deed zien wat hij zag. En de Heer deed zien wie ze waren. Toen ze voor het eerst met God in zijn deugden te doen kregen. En toen die ogen Gods ze deed zien in eigen hart en leven. En toen voor het eerst in dat leven dat wee mijner geboren werd. Laat maar. God zien. Dat kan in ongunstige zin zijn. Tuurlijk kan dat. Kan je lezen in de schrift, zelfs in de eerste wereld. Toen de Heer zei, ik zal niet eeuwig twisten. Maar het is ook een gunstrijk zien. En dat bedoelt het Heer. Hier in deze tekst, op andere plaatsen. Daar komt de Nathanael, weet je wel, door Filippus van onder de bomen gehaald. Ik zag je al, eer je onder die vijgenboom was. En spreekt de schrift niet van milde handen en van vriendelijke ogen die zijn bij u van eeuwigheid en klei voor uw oog, mijn hart en leven bloot. Is dat geen onnoemelijke troostbeleving van de gemeente Gods die in de situatie van de leven wel eens zeggen, mag Heer, kijk er maar in. Kijkt u er maar door. Deze zal ik zien, het zien Gods. Zullen we eens gedenken. Omdat we door het woord bezig zijn vanavond in een apart uur. Kan dat natuurlijk niet buiten het woord om. En dan kan dat ook niet buiten de vrucht van het woord. Want de Heer gebruikt soms eenvoudige middelen en eenvoudige wegen. En jongens en meisjes, wat zou je er goed mee zijn? Als het woord vandaag eens even aansprak, zoals je nog nooit aangesproken bent. Wat zou dan een wonder zijn als dat woord God vanavond eens deed, wat je voor die tijd niet kende en niet wist. Waarvan de dichter van 45 zegt, uw pijlen zijn scherp, vijanden zullen u onder u vallen, waar hij toch uitgaat als die ruiter op het witte paard, dan zal het toch waar zijn. Uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. En ze dringen diep in vijands wrevelen. Zou er even goed mee zijn, mensen. Daar kan de Heer een uurtje als deze ook nog voor gebruiken. Zou je het willen weten? Wie degene zijn die echt zalig maken met dat woord bearbeid worden. En hoe zonder dat woord hebben geleefd. En wat voor kracht dat woord in de leven gedaan heeft. En dan kunt u begrijpen als dat woord zoveel vermogens heeft. Dan kunt u ook begrijpen wat die oude malbaden. Verstoort toch die werken en alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord worden bedacht. Amen. In het natuurlijke leven, dan moeten we wel ver over de grenzen heen om dat woord nog een beetje te begrijpen. Arm veronderstelt toch wel wat. Veronderstelt gebrek, tekort, gemis, afhankelijkheid, krachteloosheid, waardeloosheid, dingen nodig hebben die je niet hebt, dingen begeren waar je niet bij kan komen. Iets verlangen dat nooit vervuld zal worden. Hoe moet je het woord armen gaan invullen? Als je dat op het terrein van de wereld ziet en we lezen de kranten en we horen van revolutie en van oorlogen, burgeroorlogen, mensen die elkaar afslachten, de beelden die uit Afrika tot ons komen. Wat een schreeuwende armoede! En al dat hulp dat wordt opgeroepen en al die mensen die ermee bezig zijn. Want ze hebben eigenlijk niets. Dat is toch een arme? En u zegt hier het woord van God niet over natuurlijke armen. De misdeelden zouden ze tegenwoordig zeggen. Nee, het gaat hier over geestelijke armen. En dan weet ik het wel, dat we dat samen van nature zijn. Maar ik zeg ook tegen u dat we van nature niet weten hoe arm we zijn. En dat we van nature niet de minste bevatting hebben, want dan zijn we precies als de gemeente van Laodicea. En wie van u zal dan niet begrijpen welk doel dat het dan heeft, die gemeente waar de grote koning de kerk zijn brief aan richt. Weet u wel, we zijn rijk en verrijkt. Je hebt geen niks gebrek en je weet niet dat je zijt arm. Ze hadden veel, het was een gemeente gods. En ze meenden rijk te zijn. En ze hadden geen tekort. En de Heer zegt, je weet het niet hoe arm dat je bent. Dat weet je niet. Als het gaat over de geestelijke armoede. Dan is dat door de geest gods, door zijn woord gewerkt. En die hebben maar nodig in onze dagen. Van die armen. Voor ons werk als GBS. Armen die ouderlingbankjes bezetten. Die jakenbankjes. Waar veel arme mensen zitten. Preekstoeltje maar veel. Armen die zouden elkaar toch alleen maar kunnen verstaan. Wat zou die rijke man begrepen hebben van die arme Lazarus? Niet. Al heeft hij misschien bij dagen en nachten wel eens gehoord zegt. Maar op deze zal ik zien en gunst zien. Dat zijn de voorwerpen waar mijn ogen op zijn. En dat zijn de armen van geest. Zo is het onder tekst. Zalig zijn de armen en de verslagenen van geest. Dat wil dus zeggen dat als Gods geest in het leven van een mensenkind op aarde gaat arbeiden, dat hij dit mensenkind bezittenloos maakt. Of worden we tegenwoordig in de bad der wedergeboorte in de wieg al gelijk met goudstukken omringd? U begrijpt het allemaal niet meer, u? Op deze zal ik zien, op die armen, want wat die mens dan ook bij elkander heeft geraapt of meent te bezitten, legt hij je hart maar eens naast armen van geest. Werd je op de school van genade niet bankroet verklaard, toen Gods geest ging onderzoeken wat er was om voor de eeuwigheid te kunnen bestaan.
verging toen niet je wereldje? En bleek toen niet op datzelfde ogenblik dat al datgene wat je meende te hebben en meende te bezitten, dat je dat voor die grote eeuwigheid niets opleverde? Toen de Heer in de weg van vrije genade zijn ogen deed zien op Manasse, wat had die man er nou aan, dat hij een koningskind was en dat hij een gekroonde koning was geweest en dat hij veel bezittingen had gehad en dat hij veel godsdienst had bedreven. Wat had die man er aan? Want hij had niets, want hij had geen God. Wat had Saulus van Tarsus aan zijn rijkdommen, aan zijn geestelijke opvoeding, aan de voeten van Gamaliel, aan zijn titels die hij had als de Hebreeër uit de Hebreeën in zijn kennis, ver boven degene die van zijn geslacht waren. Maar wat had de man aan alle bezit, toen de geest Gods in Damascus hem velde, en de ogen van hem, van die God die in de tekst spreekt, hem schouwde, doorzag in even bestaan. En die man leerde dat hij met al zijn bezittingen en al zijn kennis en al zijn vermeende vermogens niets had om voor God te bestaan. Dus je mens zou vragen, wat heb je nou? Zou die zeggen, niks. En ik zou aan hem vragen, wat is hier gemist? En zou die man zeggen, ik ben God kwijt, man. Dus niet bekeerd geworden. Nee, toen nou, toen nou. Op deze zal ik zien op de armen. En als dan de geest Gods die mens gaat onderwijzen, en ik zal erop zien, zegt de Heer. En dat is een zien dat alleen maar in Christus denkbaar is. In de natuur zal de arme proberen bezitting te verwerven. In het natuurlijke leven zal een mens die in zijn armoede is op allerlei wijze proberen aan goederen te komen. Aan eten te komen, kleding te komen en een dakje boven zijn hoofd te komen. De voorbeelden die we tegenwoordig zien in de vluchtelingenkampen, dat is deerniswekkend. Op allerlei wijze proberen die mensen met stro, karton en noem maar op, nog een klein beetje melurren zich te bedekken. En hier en daar nog wat te vinden om dat broze leven in het leven te houden. Nou, misschien vindt u een vreemd beeld, maar ga toch zeggen dat de Heer een mens in de weg der bekering in zijn armoe zet. Het is denk ik schriftuurlijk. Maar dat nu in de weg die de Heere dan gaat met die in zijn armoe gezette mens, wel, dat mensenkind is ook bezig en dat mensenkind is ook aan het werk en dat mensenkind probeert ook wat bij elkaar te krijgen en die probeert ook in het leven te blijven en die probeert ook zijn naakte leven te bedekken en die gaat ook op allerlei wijze aan het werk om er nog wat bij te krijgen. En waar nu de dwaze bouwers in slagen, die krijgen die tempel wel overeind, hoor. Die krijgen hem wel overeind. Maar de Heer die gaat dat leven van de ware geestelijke armen aan de toetssteen van zijn recht, aan de maatstaven van zijn deugden, aan de heerlijkheid van zijn welbehagen toetsen. En dan denk ik, mensen, dat dan de bouwwerkjes, en dan praat ik over de werkzaamheden van de mens, die hij in zijn armoe gezet aan het werk gaat, dan zeg ik, als dan de maat Gods langs dat leven wordt gelegd, dat dan in vervulling gaat, van gewogen, gewogen en te licht bevonden. We weten dat we in een tijd leven dat je maar niet te veel over Gods recht en Gods rechtvaardigheid moet spreken. Maar ik vraag toch in alle gemoeden af, mensen, hoe zou er nou ooit plaats komen voor de blanke gerechtigheid die in Christus is? Hoe zou er ooit plaats komen voor een weg in de zaligheid buiten de mens, als de Heer niet de maatstaf van zijn recht zou gebruiken? En dat mensenkind leren dat nog offeranden, nog andere offers voor de schuld in staat waren om het weg te nemen.
wanneer het waar wordt dat de Heere op grond van zijn eeuwig woord de onkreukbaarheid van zijn gerechtvaardigheid gaat opbouwen, dan is die mens die bezig was bij elkaar te krijgen, die mensen kunnen worden opnieuw gebracht waar God hem hebben wil, en de totale geestelijke armoede. Niet waar, wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, druk ik uit. Ja, ja. En zal het niet waar zijn dat door de werkende wet voor God geen vlees rechtvaardig is? En daar dat heilige wonder opnieuw afgekeurd. En daar in de armoe van het leven die zielen aan het woord laten. Mag ik dat doen? Zo'n mensen kunt die zelfde belijdenis van de tekst bevatten. Geen penning om mijn hemel hoge schuld voor God weg te doen. Geen kracht meer over om te bouwen. Geen kleedje meer om mijn ontdekte naaktheid voor God te bedekken. Want al aangevuld heeft en al wies ge nu met Salpeter, dan is uw ongerechtigheid toch voor mijn aangezicht getekend. Geen geloof om te geloven. Geen hoop om te hopen. Niets hebben. Niets kunnen. Niets zijn. Ik hoorde van de week nog een belijdenis van een mensenkind. Van God geleerd en bekeerd. En de vraag werd gesteld wie je bent. Wie ben je eigenlijk? En weet wat hij zei? Hij zei, ik ben een mens zonder hart. Mens zonder hart? Hij zei, ja, het is alles dood, mensen. Het is alles dood. Maar dan had de geest Gods hem geestelijk aan ontdekt. Om dan door die gerechtigheid van hem die, waarvan de schrift zegt, om u een twelm arm geworden, opdat gerijk zou worden in hem. Die zijn leven stelde voor zijn schapen. Die ze naakt uitgetogen hebben. Ja. Die zijn als vloekhout brachten. Geen plekje meer op de aarde. En geen plekje meer in de hemel. Begrijp je? Plaatsbekledend, mijn God, waarom verlaat ge mij? En brullend klaag in de angsten die ik lei, dus fel geslagen. Voor een volk die arm gemaakt werd, naakt uitgekleed voor God. Zakken omgekeerd, geen bestaan mee te kunnen vinden, om in hem die zijn leven stelde voor zijn schapen, hun enige grond voor de eeuwigheid te leren kennen. En u zegt de Heer, op deze zal ik zien. Nou, met die bouwers wil ik bouwen aan onze GBS. Met zulke bouwers wil ik het woord van God, wat God ons nog heeft toebetrouwd, bewaren in de kracht Gods tot de zaligheid. Op deze zal ik zien, op de armen. En op de verslagenen van geest. En als het dan over de verslagenen gaat, waar u tientallen natuurlijke beelden kan bij betrekken, en die zo vol van geestelijke lijdingen zijn. En de Heer zegt, en daar zal ik op zien, daar zal ik op zien. Komen de vragen bij me. Uitwendige beeld is toch kinderlijk eenvoudig. Een verslagen iemand. Maar wat is dat voor een mens? Of wat is dat voor een volk? Nou, als je verslagen bent, dan heb je het verloren. Als je verslagen hebt, dan ben je in je oorlog gestuit. Als je verslagen bent, heb je het moeten opgeven. Als je verslagen bent, heb je je wapens moeten inleveren. En als je verslagen bent, dan ben je ook rechteloos gemaakt.
Want als je verslagen bent, dan kan degene die over je heerste, die over je triomfeerde, met je doen wat hij wil. Dan heb je niks meer in te brengen. Dan ben je afhankelijk wat een ander nog met je doen wil. Verslagen. Is dat moeilijk? Wordt hier niet gesproken over mensen of jongens die op schoolplein geworsteld hebben? Weet je wel, vroeger op schoolplein deden ze dat toch ook wel eens? En dan net zo lang tot je onder lag, hè? En met je handjes zo. En dan zei ze, ik zal je loslaten. Maar alleen genade zeggen, dan. Nu gaat het niet over die beelden uit te breiden. Over volken, mensen, van ik heb het gewonnen. Vandaag in de dag met al de sociale onrust die er is. Van bonden en contacten en vergaderingen. Wie zal het winnen? Er wordt vanavond op grond van de schrift, en dat wil ik in deze herdenking eens duidelijk maken, dat de Heere zegt, ik zal zien op een volk die het verloren heeft. Op een volk die het heeft opgegeven. En dat schriftuurlijk, want gij hebt me overmocht. Gij zijt me te sterk geworden en ik ben overmocht geworden. Verslagen. Maar dat veronderstelt ook twee partijen. Een verliezer en een winnaar. De staat van een mens is geen staat van neutraliteit. Als de geest Gods ons de ogen opent, of om het Amos te zeggen, schikt u, o Israël, om uw God te ontmoeten, dat zal een zaak zijn die tussen ons gaat. Dan vindt God geen deugdzaam mens. Geen mens die er al zoveel aan deed. En geen mens die het zo graag wilde. Want ik zeg u, en dat is een waarheid, dat het in veler harten al van de kindse dagen was, met indrukken bedeeld van de dood en eeuwigheid. Maar dan zeg ik u, als u dat eerlijk tot uzelf wil laten doordringen, dat er een erfdeel is die zegt, ik ben overal overheen gegaan. En ik ben overal doorheen gegaan tegen verwaningen van mijn Godvrezende vader, tegen het gebed van mijn Godvrezende moeder, tegen de vermaningen van mijn leraars. Zelfs op de huisbezoeken van de oude ouderlingen ging ik er nog tegen en ik ging overal maar dwars doorheen. Ik wou het niet opgeven en ik zou het niet opgeven en ik kon het niet opgeven. Want de mens wordt gevonden niet in een staat van neutraliteit. Maar God vindt de mens beroofd van zijn beeld en gescheiden van zijn geest. En dood in de zonden en dood in de misdaden. Dat leert mij dat woord. En dat woord zegt dat God mij vindt als een blakende vijand op weg naar de grote eeuwigheid. En mens die moet het van God verliezen. En God laat de mens het verliezen. En daarom zijn de eigenschappen die de Heer aan de ware bouwers van zijn rijk toont, niet zo moeilijk na te gaan. Een verloren mens geworden. Het moeten opgeven. Hoe lang, jong en oud, ben je al bezig je tegen God te zetten? Hoe lang ben je al bezig om je wapens te richten naar de levende God? Hoe lang ben je al bezig om je pijlen te schieten naar de Allerhoogste, om je vijandschap uit te leven? En u zegt de Heer, we zullen het moeten verliezen, dat leert mij het onbedriegelijke woord. En waarom ga ik daar nou zo op in? Vanwege de GBS, ach. Omdat ik geloof dat dat de belijdenis die we vast hebben te houden. Want als we het woord loslaten, dan hoor je ook de gangen niet meer die dat woord in het leven van Gods kinderen leert. Dan hoor je het niet meer van een mens moet het opgeven. En een mens moet verslagen worden. En een mens die moet vernieuwd worden. Dan wordt er maar overal overheen gehuppeld. Dan wordt alles maar glad gestreken. En dan wordt nog heilig, onheilig wordt die mens nog wat in zijn vingers gestopt. Daarin die toch nog wel bezig is. Die mens is een dodelijke vijand. Dat leert mij dat woord. En u zegt dat woord tegen ons, Gods ogen, die zien op die verslagenen. En dat gaat niet buiten de mens om, Mag ik toch wel vragen?
Nee, ik moet bewaard blijven dat ik niet te veel preek vanavond. Maar ik ga toch wel vragen vanavond.
Wanneer heb je het verloren? Wanneer heb je het opgegeven? Zou je dat niet weten? Dat God die apels uit je vingers getimmerd heeft? Zou je dat niet weten? Ja, maar ik heb over dat verloren, dan moet je me maar vergunnen, nog een paar gedachten bij elkaar gedacht. Verloren, dat is kwijt. Dan word je rechteloos. Dan moet je het opgeven. Dan kan je geen kant meer uit. Nou, de Heer die legt inderdaad het gebit in de mond. Israël is als een losbondige koe, die wijdt in de ruimte. Wel, zegt de Heer, zal ik de teugels eens aanleggen. Op deze zal ik zien, op de verslagene van geest, die het verloren, die het moesten opgeven. Mag ik nog twee dingen over die verslagene zeggen? Die verslagen mens die zijn rebellie tegen de Heer leert kennen. Die mens die zal proberen vanuit die mens vandaan een heilige ijver toch weer in vrede met God te komen. Dat is de eigenschap van dat nieuwe leven dat op God aangelegd is. En dat nieuwe leven dat zal proberen weer in een vrede betrekking met God te komen. En die zal er alles aan doen. En die zal de Heer beloven dat hij zijn schuld betaalt. En dat hij nooit meer zondigen zal. En dat hij leven zal naar de eisen van het woord van God. En als de Heer daar nog zijn genoegdoening over geeft en de goedkeuring aan laat blijken. En zit die mens al aardig op weg naar die verzoening, weet je. Want die moet weer verzoend worden, want die verslagene, daar zit toch altijd nog een vredegedrag achter. Ja toch? Iemand die het in de oorlog verloren heeft, dat is toch niet genoeg. Je hebt het verloren, dan moet er toch een vredeverdrag gemaakt worden. En die ziel is bezig om dat vredeverdrag op te stellen. Ja. En dan zegt de Heer in de onderhandelingen van de genade, onderscheiden van de afhandelingen, ja toch? Zegt de Heer, wat heb je nou eigenlijk al bij elkaar gekregen? En bij elkaar dat je denkt dat die verzoening met mij, dat die al aardig bewerkt is. He, vrede, vrede, degene die ver en nabij zijn. Och, zegt de zielleren, toen heb je dat toch wel eens tegen me gezegd. En daar heb ik mijn wapens in geleverd. En ik heb toen die preek, die vergeet ik nooit meer. En die wonderlijke uitredingen in mijn leven. En die blijdschap die ik gekregen heb in uw dienst. En die heilige lust om voor u te leven. Ja, zegt de Heer, maar kijk, ik moest even luisteren. Want om die vrede met je te krijgen, dan gaan we even weer dat recht gebruiken. En dan ga ik hier die weegschaal van mijn gerechtigheid neerzetten. En dan mag je daar eens op neerleggen wat je meent dat je hebt om met die verzoende betrekking met mij te kunnen handelen. En dat je genoeg hebt om als een verslagene weer in mijn gunst te kunnen delen. Nou, zegt de ziel, dat heb ik wel, heren. Zal wel neerleggen. En zegt de Heer, dat is te kort, en dat is ook te kort, en dat is te kort. En die weegschaal die keert de Heer om, en die zegt, hij nou over? Hij zei niks. Wat is het dan, mensen? Ben ik een verloren mens? Juist, zegt de Heer, dat wou ik je hebben. Of gaat het zo niet meer? Wordt niet achter de verlorenheid in de weg van de onderhandelingen ruimte gemaakt voor de persoon van de middelaar? Op deze zal ik zien, zegt de Heer. Op de verslagene, die het opgegeven heeft, die alleen maar leert dat er maar één naam onder de hemel is. Dat er maar één is die vrede maakt, wiens naam zaligmaker genaamd wordt, in hem die vrede maakte. Die de oorlog stilde, die het eeuwige vredeverdrag met zijn vader sloot. En krachtens dat vredeverdrag daar zijn gemeente in doet delen. Op deze zal ik nou zien. Op die verslagenen van geest. Wat een wonder, hé. Zouden ze toch gelijk hebben gehad? Weet je, die oude, hè? Die oude leraars. Zou die toch gelijk gehad hebben? Dat ze zeiden dat in het verlies de winst ligt?
Nou, nou zingen.
En mijn derde gedachte met u overdenken. 145, het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 545. Stichten. God zorgt toch voor zijn werk en voor zijn woord. Gereformeerde Bijbelstichten. Dat heeft dan te maken met de waarheid natuurlijk. Van de gereformeerde leer. Ja, vanzelf. Woord en leer en leven en heilsorde. En het werk van de Heilige Geest. Dat nooit buiten het woord omwerkt. Dat kan niet. Het zijn de schriften, heeft de grote leraar gezegd, die van mij getuigen. Was ons hart niet brandende in ons, toen hij ons de schriften opende. Daarom is het zo onlosmakelijk aan elkaar verbonden, mensen. Leer, leven, verwerving en toepassing. Daarom heeft Jesaja, als hij, dat woordje maar gebruikt in de tekst, waar is dat huis dat er me bouwde, al die ijdele werkzaamheden om een koninkrijk Gods te bouwen. Door het woord zegt de Heer, dit zijn ze, de armen, de verslagenen van geest, die en die voor mijn woord beeft. Kom het woord. Beven voor het woord. Ja. Beven voor het woord. Maar ja, toen dat geschrift daar stond, weet je wel, meneer, tekel u verzin, gewogen en te licht bevonden, toen werd het hart van de koning als bevende. Als Farao het woord krijgt door Mozes en Aaron,
dan beeft Farao in Egypte. Als Nebukadnezar het woord hoort verklaren door Daniel, dan staat er en toen beefde zijn hart. Beven voor het woord. De wachters bij het graf van Jezus, ze beefden van de heerlijkheid en de majesteit van het woord. Als Simon de tovenaar ontdekt wordt aan zijn ijdele keuze en zijn ijdele gedrag, staat dat hij zeer bevende wordt. Hoe moet ik daar dan mee aan? En die beeft van woord. En toch is dat niet zo moeilijk om dat te begrijpen, mensen. Want de zaligmakende bediening van het woord van God, die doet wat in het hart. Het is als de ziel van de levend gemaakte zondaar door het woord van God bedouwd wordt, dan gaat dat met een innerlijke zoete kracht gepaard. Deze ziel buigt. Ziel herdenkt met heilig beven. Toen gij, o God, met majesteit bekleed, uw wet op Horeb heeft gezegd. Als de Heer de kracht van zijn woord en zijn wet in die ziel doet indalen, dan komt er een heilig beven. Niet slaafs, niet van God wegdrijvend, maar naar God toedrijvend en om God verlegenmakend. Dat woord van God in zijn zaligmakende krachtdadige bediening heeft een bevend vermogen dat trilt in onze ziel. Dat is een levendmakende kracht in ons hart. Waardoor we de woorden Gods gaan verstaan zoals we nog nooit verstaan hebben. Dan komt er een heilige tinteling in de ziel. Een heilig beven. Een gevoelig beleven van de kracht van het woord van God. Dan is er maar niet een uiterlijke aanrading, niet een benauwdheid van de consciëntie die vanwege de reden ons hart benauwt, die ons doet schreeuwen van angst. Nee, wat beeft voor mijn woord, dat is de aanvaarding van het woord in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. En die majesteit van het woord, die doet die hen, die innerlijke tinteling van de ziel, wanneer de Heer in de openbaring van zijn heilig ongenoegen tegen de zonde, dan beeft dat hart. Ik heb tegen u alleen gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, ik ben uw gramschap dubbelwaardig, daar ligt een ziel te schreeuwen met de heilige majesteit van het woord, dat is dat beven van de ziel die niet van God vandaan vlucht, maar naar God toezucht in de uitgangen van het leven. O God, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik ben door uw wetten schende krom van lenden. Dat is het heilige beven. Maar ook dat heilige van het woord van God. Als de Heer de verslagene en de ellendige door zijn woord gaan we arbeiden. En wanneer dat vastgelopen, hopeloze mens het woord geopend wordt. En de eerste tintelingen van de ziel worden gevoeld. En dan kom hij was tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. Vrees niet, ik ben het. Zonen Davids, ontfermt u mijner. En de krachtdadige arbeid van Gods geest, dat woord, de kracht doen verstaan mensen met een innerlijke kracht en met een wonderlijke blijdschap en een wonderlijk vermogen. Voor waar de dichter die zingt, hij spreekt gewis door elk die voor hem leeft. En dan weet ik uit de kracht van dat nieuwe leven, dat ze weten, hier heeft God wat gezegd. Hier heeft de Heer gesproken, dat gaat met zoveel majesteit en zoveel kracht gepaard. Dat is niet een algemene aandoening, maar dat is de krachtdadige werkingen van dat woord in de ziel. Waardoor dat waar wordt wat je zei, zegt, en die voor mijn woord beeft. Dat is die innerlijke doorleving van de kracht en de majesteit van de schriften, gemeente, die die nooit meer uit de ziel weg te denken zijn. Al zal dat de aanvallen van de hel duizendvoudig op aanvallen, zingt die kerk toch, en ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat sterveling zou me schenden, en uw woord kan mij schoon ik alles mis, toch door zijn smaak en harde zinnen strelen. En ge weet mijn weg en uw me wandelen, is al niets daarvan voor u me God verheer. Tinteling van het woord, als het woord een belovend God gaat worden, gekrookt riet zal hij niet verbreken, rokende vlaswieken zal hij niet uitblussen. Hij is gekomen tot de verlorenen van het huis van Israël. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? En die zoete getuigenis van die geest Gods in die ziel, dat hart in vlammen zet, mensen, en die voor zijn woord beeft. En dan weet ik, maar daar ga ik niet te breed op in, dat vooral in de beginselen van dat nieuwe leven, die ziel, die majesteit van dat woord zo gevoelen kan. Bij die gevoeligheid van de schriften ook in leven proberen te blijven. Die gevoelige genade die zo'n teer leven geeft en zo'n afhankelijk leven geeft van de levende God, die voor zijn woord beeft, te midden van de druk en van de kruisen van de leven heb mijn weeklacht en mijn geschrei veranderd in een blijde rij, mijn zak ombonden. O, die voor zijn woord beeft, Heer, hier heb je je woord, hier heb je je woord. In de vragen van het leven, hoe kom ik van mijn schuld? Hoe word ik bij God verzoend? Hoe krijg ik een leven in uw gunst en gemeenschap als het woord zijn kracht gaat doen? Begrijp je? Die voor zijn woord beeft. Dan is dat niet meer een dode letter. Dan is dat maar niet een stukje. En dan gaat het maar niet over. Maar dan gaat dat Gods geest getuigenis gaan geven aan zijn eigen woord. En dan mag ik misschien toch zeggen dat we dat voorstaan, niet alleen het behoud van die oude waarheid zoals die hier voor ons ligt, maar ook het behoud van de waarheid die naar deze waarheid is. Begrijp je? En dan had ik vanavond natuurlijk kunnen ingaan op teksten, tegenstellingen tussen vertalingen die de onze niet zijn. Aan de opvattingen van verschillende theologen van onze dagen heb ik vanavond niet willen doen. Ik heb vanavond uw aandacht willen vragen dat de betekenis van onze gereformeerde Bijbelstichting is niet dat u allen de Statenvertaling hebt. Dat het niet is dat u allen als donateur van onze gereformeerde Bijbelstichting gevoelt waar het om gaat. Misschien wil ik zeggen toch met alle schroom, wanneer deze Bijbelstichting er nou niet geweest zou zijn. Dan zou je misschien door heerreizen hebben moeten zoeken waar je nog een Statenvertaler zou kunnen kopen. Ja. O, de hel had het al zo ver, mensen. Weet je dat die oude Statenvertaling op vele kansels al niet meer ligt? Weet je dat? Dat in vele kerken deze Statenvertaling weg is gegaan. Dat die oude kanselbijbels, weet je, een 20 jaar terug bij tientallen bij de opkopers lagen voor een prijsje van 5 gulden. Dat is gebeurd. Want men heeft radicaal willen afrekenen. Weg die Statenbijbel van de kansel. Weg uit die oude lindenbanken. Weg uit je gezin. Niet meer in tasje van je kind. Niet meer in tasje van je meisje. Niet meer onder kussen van je kinderen. Niet meer als een bron van troost in de armoe van je leven. Daarom ben ik met u begonnen vanavond, begrijpt u? Daarom verstoor de werken des Satans en alle boze aanslagen die tegen uw heilig woord wordt bedacht. Om dan tegen u te zeggen, zo bouwt God zijn gemeente. Hij zag geen rijke naam. Hij heeft zijn hunne waan gansledig weggezonden. De Heere zegt, o wonderen. Heere, wil u dat? Is dat de belofte van uw woord?
Zou dat mijn ziel niet in liefde doen ontvonken, gelijk de kerk het zegt, dat u wil zien op een arme? Zeg, o God, ik ben bankroet en ik heb niets, geen kleed om te dekken. Een mens dat in zijn zalig niets is. Wil u daarop zien? Dat is een wonder. En die verslagen zijn van het heren, die het altijd maar verliezen, altijd maar moeten opgeven. Wil u daarop zien? O God, dat is een wonder. En die voor uw woord beeft, die die kracht van dat woord in zijn ziel kent, het wel eens aan de borst gedrukt heeft in innerlijke verwondering. Uw woord gemijden schoon ik alles mis. We zijn de nachten, mens. Of denk je dat dat niet meer bestaat? De nachten, dat ze dat woord meegenomen hebben. Niet kunnen slapen. En dan je benen maar buiten het ledekant en maar grijpen naar dat woord. Heer, staat er soms nog wat in? Wat mijn leven verklaart. Wat de stand van mijn leven. Wat nog zegt dat een verliezer nog winnen kan in u. Dat een arm mens nog met goederen bedeeld kan worden door u. Dat een mens wie ziel uitschreeuwt naar u eens horen mag. Bij mij van de Libanon af. O, mijn zuster. O, mijn bruid. GBS, begrijp je? Niet om een stukje papier. Gaat om de waarheid. GBS en niet alleen dat de kansel en de Bijbel deze nog altijd dacht. Nee, om de waarheid. Die naar de godzaligheid is. Zoals de Heere zijn kinderen dat leden. En dan blijft er maar één vraag over. Sta op de wegen. Vraag naar de oude paden. Waar de rechte weg is. En wandel op dezelfde. Amen.